Ik ga daarvan uit. Ik zie geen reactie. Ja, Karin, jij kunt het goed verstaan. Want onze laptop is al wat ouder en we hadden een mooie microfoon, maar die werkt niet goed. Maar we gaan samen Gods woord openen en ik wil een stukje voorlezen uit Lucas 11. Het is bekend, dus ik zou zeggen, je hoeft het niet op te zoeken. Lucas 11, versen 1 tot en met 4. En er staat, eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En Jezus zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Die vraag van de leerlingen. Heer, leer ons bidden. Nou, de Joodse leerlingen van Jezus die waren vertrouwd met de gebeden. Ze waren opgegroeid met de dagelijkse gebeden. De gebeden voor de Shabbat, voor de feestdagen, de zegenspreuken bij eten enzovoort. En door de eeuwen heen worden deze gebeden gebeden. Ook vandaag. En toch vragen ze, Heer, leer ons bidden. Nou, ik denk, ze zagen in Jezus, die ook al deze gebeden bad, maar ze zagen in hem toch iets extra's. Ze zagen de gemeenschap met God, zijn Vader. Nu, wij als evangelische bidden met onze eigen woorden, maar onze woorden zijn vaak beperkt. Onze gebeden zijn vaak hetzelfde. We zijn begrensd en onze gebeden kunnen een sleur worden. Heer, leer ons bidden. Nou, iemand zei eens, gebed, dat heeft te maken met de wereld van het hart. Want hoe kunnen we vanuit ons geestelijke leven, vanuit ons hart, vanuit onze ziel, vanuit ons diepste bestaan, vanuit ons leven van alle dag, hoe kunnen we bidden? Heer, leer ons bidden. Nou, ik ben een boek aan het lezen van Abraham Heschel, een bekende Joodse rabbijn. En hij werd in 1907 geboren in Warschau in Polen en overleed in de Verenigde Staten in 1972. En dat boek heet In het licht van zijn aangezicht, over de betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld. Nou, het is een prachtig boek. En wat hebben wij eigenlijk veel aan het Joodse volk te danken, wat kunnen we ook veel van hen leren. En Joden en christenen deden al vele eeuwen lang hetzelfde gebedenboek, de psalmen. Iemand zei eens, ik spaar verhalen. Want deze preek over leren bidden is misschien wat anders dan anders, want ik ga verschillende verhalen gebruiken. Enkele verhalen uit de vele verhalen die het Joodse volk al eeuwenlang met zich meedraagt. Met de bedoeling van, hoe kan ons gebed levend zijn? Hoe kan het tot diepte komen? Hoe kunnen we het laten groeien en hoe kan het ruimer worden? Nou, iemand zei eens, God verlangt ernaar dat er naar hem verlangd wordt. En je zou kunnen zeggen, het thema van het gebed is niet het gebed. Het thema van het gebed is God. En het is God die wacht op ons gebed. Die verlangt naar zijn kinderen. Maar onze woorden schieten tekort. Ons gebed is ontoereikend. We weten vaak niet wat doen en hoe te bidden. En ook wij als evangelische christenen ervaren dat dikwijls. We zijn zo begrensd. En toch, God hoort zelfs iedere zucht. Nou, daar is een prachtig verhaal over. Een verhaal met een kopje erboven, een titel, De Verzuchting. Ongeveer 150 jaar geleden bad Rabbi Isaac van Ger, zat Rabbi Isaac van Ger na te denken over de vraag hoe het nu moest met het ochtendgebed van een man die hij kende. De man in kwestie was een schoenlap en zijn klanten waren zo arm dat ze maar één paar schoenen bezaten. De schoenmaker was gewoon hun schoenen laat in de avond op te halen bij hen thuis en er de hele nacht en een deel van de morgen aan te werken om ze, voordat de eigenaars weer naar hun werk moesten, weer te kunnen afleveren. Maar wanneer moest de schoenlapper nu zijn ochtendgebed zeggen? Moest hij bij het aanbreken van de morgen eerst gauw bidden en dan weer snel aan het werk gaan? Of moest hij de vastgestelde tijd voor het gebed voorbij laten gaan en af en toe bij het opheffen van zijn hamer de verzuchting slaken? Wee mij, ik heb nog niet gebeden. Misschien is die verzuchting wel meer waard dan het gebed zelf. Nou, misschien stel je jezelf wel eens de vraag: leeft mijn gebed? Is het geen sleur geworden? Een soort verplichting? Nou, Heschel schrijft: of ons gebed leeft, wordt niet bepaald door onze trouw aan de gebruiken, maar door de innerlijke betrokkenheid. Niet door de lengte, maar door de diepte van het gebed. Wij bidden vaak spontane gebeden, vanuit ons hart, wat op het moment bij ons opkomt. En dat is heel waardevol. En dat moeten we ook zeker blijven doen. Dat komt voort uit onze liefde voor de Heer Jezus. Maar daarnaast is ook een grote wereld te ontdekken van de gebeden. Ik zou het zo willen noemen, van de gebeden van de gemeenschap van de heiligen. Van de grote wolk van getuigen, zoals Hebreeën 11 dat noemt. Van alle gebeden al vele eeuwen lang van Joden en Christenen. Ons spontane gebed, maar daarnaast kan het wat ons is overgeleverd, ons meegegeven is vanuit Gods woord, vanuit het Joodse volk, vanuit de kerk, een grote rijkdom zijn voor ons gebedsleven. Voor onze ontmoeting met God. Nou, twee verhalen erover. Allereerst een verhaal over het spontane gebed. Nou, er was eens een jonge herder die niet in staat was de Hebreeuws gebeden te zeggen. Het enige wat hij deed was dagelijks zeggen: Heer der wereld, u weet het, als uw God vee had en het mij gaf om het te hoeden, van alle anderen vraag ik loon voor het hoeden van hun vee, maar voor u zou ik het voor niets doen, omdat ik u lief heb. Op een dag kwam een geleerde voorbij en hoorde de herder dit gebed zeggen. En hij riep: dwaas, zo moet je niet bidden. Nou, hoe dan wel, vroeg de herder hem. En daarop leerde de wijze hem de zegenspreuken in de juiste volgorde, het shema en het stille gebed, zodat hij in het vervolg op de juiste wijze zou kunnen bidden. Maar nadat de geleerde was weggegaan, vergat de herder alles wat hij had geleerd en hij bad helemaal niet meer. Want ook wat hij vroeger had gezegd, durfde hij niet meer te zeggen, omdat de wijze het hem had verboden. Op een nacht kreeg de geleerde een droom, waarin hij een stem hoorde zeggen, als je hem niet verteld had dat hij weer mag zeggen wat hij vroeger zei, als je hem niet vertelt dat je niet meer mag zeggen wat hij vroeger zei, weet dan dat ongeluk je treffen zal. Want je hebt mij, God, beroofd van een die aandeel heeft aan de komende wereld. Dadelijk ging de geleerde naar de herder toe en hij vroeg hem, wat bid je? Ik bid helemaal niet meer, antwoordde de herder. Want ik ben vergeten wat u me geleerd hebt en u had me verboden te zeggen als u God vee had. Toen vertelde de geleerde hem wat hij gedroomd had en zei tegen hem, bid weer zoals je gewend was. Het spontane gebed. Bidden van wat uit je eigen hart opkomt. Maar als we alleen zo bidden, missen we wel de rijkdom van de eeuwenlange gemeenschap van de heiligen, van onze broeders en zusters door de eeuwen heen, van de grote wereld van het gebed, de gebeden die al eeuwenlang worden gebeden, die kunnen ons gebedsleven inspireren. En daarom het tweede verhaal. En dat gaat niet over het spontane gebed, maar dat gaat over de aloude vaste gebeden. Abraham Heschel die schrijft, nu hellen velen van ons zo sterk over naar de kant van de jonge herder. Zo sterk dat ze vierkant tegen elke vorm van vast gebed zijn en menen dat we alleen moeten bidden wanneer en zoals het in ons hart opkomt. En dan zegt hij, voor hen is hier een ander verhaal, dat wordt verteld door Rabbi Israël Friedman, de Rebbe van Ritzin. En het verhaal gaat, er was een klein geïsoleerd Joods stadje, ver van alle grote wegen van het land. Toch had het wel alle noodzakelijke gemeenschapsvoorzieningen. Een badhuis, een begraafplaats, een ziekenhuis, een school, een rechtbank. En ook waren er allerlei handwerkslieden. Kleermakers en schoenmakers en timmerlieden en metselaars. Slechts één beroep ontbrak. Er was geen klokkenmaker. In de loop van de jaren gingen vele klokken zo hinderlijk ongelijk lopen dat de meeste mensen ophielden hun klok op te winden en er niet meer naar omkeek. Maar anderen vonden dat de klokken, zolang ze nog liepen, niet verwaarloosd mochten worden. En dus bleven ze hun klok elke dag opwinden, ook al wisten ze dat hij niet meer de hele juiste tijd aangaf. Op zekere dag deed het nieuws de ronde dat er een klokkenmaker in de stad was aangekomen. En iedereen haastte zich zijn klok te halen en bij de klokkenmaker te brengen. Maar alleen de klokken die al jaren waren opgewonden, kon hij nog repareren. De anderen waren te veel verroest. Maar deze morgen zou ik willen zeggen, geef naast het spontane gebed ook een ruime plaats aan de vaste gebeden. Want dan verroest jouw klok niet. De aloude vaste gebeden voorkomen dat je klok stilvalt. En mocht de klok niet meer de juiste tijd aangeven, onze verbondenheid met de grote wolk van getuigen, je geloofsleven is uiteindelijk verbonden met het werk van God door alle eeuwen heen. En die verbondenheid maakt dat de klokkenmaker je klok regelmatig kan bijstellen en repareren. En weet wel, het vaste gebed al eeuwenlang, ook vanuit jouw hart, is van grote betekenis. Dus als je klok stil is gevallen of dreigt stil te vallen, je spontane gebed is aan het opdrogen, dat je denkt, dat bidden helpt toch allemaal niet, dan, juist dan, kunnen vaste gebeden je helpen. Helpen om de gemeenschap met God vast te blijven houden, zodat het je weer terugbrengt bij de Heer. Heer, leer ons bidden. Nou, wij als evangelische bidden meestal spontane gebeden. Wij zijn niet zo vertrouwd met vaste, geschreven gebeden. Nou, ik wil daarom proberen enkele praktische voorbeelden te geven, ideeën te geven die ons kunnen helpen om ook vaste gebeden een ruimere plaats te geven in ons gebedsleven. Eerste. Ik zou zeggen, allereerst is daar dat prachtige gebed dat Jezus aan zijn leerlingen geeft. Leert. Het Onze Vader. Nu geef dat gebed een vaste plaats in je gebedsleven. En bid dat bewust. Denk na bij wat je bidt. Bid het gebed niet te snel. Laat het op je inwerken. Het is en blijft een prachtig gebed. Bid het vanuit je hart. Het is van grote geestelijke waarde. Het gebed van Jezus, de Zoon van God, voor ons, zijn volgelingen. Het tweede. De psalmen. Het gebedenboek bij uitstek. Al duizenden jaren oud. En veel psalmen laten zich biddend lezen. En ze kunnen uitdrukking geven aan onze gevoelens. En helpen ze onder woorden te brengen. De lofpsalmen, de klaagpsalmen, de toekomstpsalmen, de roep om hulp, het uitspreken van geloof en vertrouwen, het gebed voor Israël. Nou, bijvoorbeeld, psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat kun je ook biddend lezen en zeggen, Heer, u bent mijn herder. En zo kun je de hele psalm 23 biddend lezen. Of psalm 25. Bid deze psalm. Heer, leer mij uw weg. Of bijvoorbeeld psalm 4. Een psalm om te lezen voor het slapen gaan. Je kunt bidden, Heer, in vrede leg ik mij neer. Je kunt de psalm ook voor een ander bidden. Psalm 23, Heer, u bent zijn of haar herder. En vul voor mij of voor ik de naam van de ander in. Ja, de psalmen helpen je om met Gods woorden te bidden. En het lezen en het biddend uitspreken van zijn woorden zal zeker uitwerking hebben. In ons hart en leven en ook in degene voor wie jij bidt. Het derde, gebeden die in de Bijbel worden gebeden, die zijn ook prachtig om te bidden, als een oud vaststaand gebed. Zoals de Bijbel bijvoorbeeld dat prachtige gebed van David weergeeft in 1 Kronieken 29 vers 10 tot 13, je moet het maar opzoeken. Bid ze mee, je kunt dat al biddend lezen, je bidt dan samen met David dat gebed. Onthoud waar ze staan, schrijf het op, geef ze een plaats in je stille tijd. Zo zijn er vele plaatsen als je je Bijbel leest die je kunt uitspreken als een gebed. Ik noem maar bijvoorbeeld een paar plaatsen. Romeinen 11 vers 33 tot 36. Dat is een prachtige lofzang van Paulus. Een groot lofgebed. Je kunt dat met Paulus meebidden. Colossense 1, vers 15 tot 20. Daar wordt de Heer Jezus groot gemaakt omdat hij de schepping draagt. De schepping heeft geschapen samen met de Heer. Openbaring 5, vers 8. Er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel, maar je moet ze opschrijven, zodat je ze plaats kunt geven in je gebedsleven. En je zult merken dat dat je gebedsleven enorm verrijkt en steunt. Je werkt, bidt dus eigenlijk niet meer met je eigen beperkte woorden, maar met de woorden die door de Heer zijn geïnspireerd vanuit de Bijbel. Vierde, schrijf zelf een gebed. Zo belangrijk, kom tot stilte en tot rust. Schrijf zelf een persoonlijk gebed. Een gebed tot de Heer die je lief hebt. Denk niet te gauw, dat kan ik niet. De Heilige Geest wil jou daarin inspireren. Maar heb ook geduld om het van de Heer te ontvangen. Om te kunnen schrijven als een gebed wat in je hart opkomt. En een eenvoudig gebed kan heel diep gaan. Ik moet ook denken aan de preek die Tom heeft gehouden in augustus. En daarin heeft hij ook een uitgeschreven gebed voorgelezen. Ik heb dat gebed zelf opgeschreven. Je zou dat geregeld kunnen bidden. Dat is een heel mooi gebed. En door zo op te schrijven leer je, kun je verwoorden wat je vanuit je hart mag bidden. Nu vijfde, hoe doe ik dat nu zelf? Wat voor plaats heeft het in mijn leven? Hoe doe ik het zelf? Nou, ik ben een tijdje geleden begonnen om een opschrijfboek te maken met gebeden en met liederen. Bijvoorbeeld liederen, zingend bidden, heeft ook een grote waarde. Bij zingen is vaak je hele hart betrokken. En veel liederen kun je zingen als een gebed. Maar als ik hier in Zweden vanuit ons huis een bepaald bospad bewandel, zing ik de laatste tijd regelmatig het lied Heer God, u loven wij. Een prachtig lied, nummer 7 uit de opwekkingsbundel. En dan denk ik, loop ik hier zo in de natuur, dan luisteren de dieren en de vogels vast ook mee. En onze hond, als die bij me is, ach, die is het al helemaal gewend als een baas daar hardop wandelt en een mooi lied zingt. Maar in mijn stille tijd lees ik naast de Bijbel ook vaak een gebed uit boeken die er zijn met gebeden. En dan heb ik die boeken met gebeden en dan bid ik een gebed en dan steek ik het aan en dan ga ik de volgende stille tijd weer een ander gebed lezen. En zo ga ik eigenlijk, dat duurt soms enkele maanden, het hele boek door. En zo heeft eigenlijk een oud vast gebed ook een tijd, een plaats in mijn persoonlijk gebedsleven. Of zoals nu lees ik een dagboek van Corrie ten Boom en bid ik bewust het korte gebed waarmee zij elke keer eindigt. En ik ervaar het echt de kracht van het geschreven gebed. Vaak een eenvoudig, kort gebed. En als ik gebeden hoor of ergens lees, zowel Joodse als christelijke gebeden, dan schrijf ik ze dikwijls op en geef ze een plaats in mijn gebedsleven. Verbondenheid door vaak eeuwenoude vaste gebeden. Dus ook de Joodse gebeden. Bijvoorbeeld uit het dagelijks gebed. Ik las het en ik heb opgeschreven. Uit het dagelijks gebed, het mooie gebed. Want u God komt toe. Heer onze God en God van onze vaderen. Lied en hulde. Lof en zang. Kracht en heerschappij. Glorie. Grootheid en macht, loflied en heerlijkheid, heiligheid en koningschap, zegeningen en dankzeggingen. Nou, dat is toch een prachtig gebed van lofprijzen. Nu, ik zou zeggen, als het je aanspreekt, ga ermee aan de slag. Het geeft mij veel inspiratie, het is iets persoonlijks, maar het is ook een verbondenheid. We zijn samen op weg, al vele eeuwen, naar de komst van de Messias. En op onze pelgrimsreis bieden wij de gebeden. Vanuit ons hart, persoonlijk, maar ook verbonden met onze medepelgrims. Nu, tot slot. Wat als je niet meer kunt bidden? Er kan een tijd komen dat je niet meer de woorden kunt vinden en uitspreken om te bidden. Daar kunnen verschillende redenen toe zijn. Maar het kan gebeuren. En zeker bij het ouder worden, bij bepaalde ziektes, of je hebt iets verschrikkelijks meegemaakt, je bent helemaal in een verwerkingsfase en weet je niet meer wat en hoe te bidden. Psalm 5 vers 2 uit de Hebreeuwse vertaling zegt: luister naar mijn woorden, Heer, versta mijn overdenking. De Nederlandse Bijbel zegt: wat ik uitzeg, heb daar oor voor. Ene, versta toch mijn verzuchting. Overdenking. Verzuchting. En de Joodse uitlegging zegt hierover: Heer van de wereld, wanneer ik in gebed voor u sta en de kracht heb iets onder woorden te brengen, luister dan naar mijn woorden. Maar wanneer ik daartoe niet de kracht heb, versta dan wat in mijn hart is. Versta wat ik niet kan zeggen. Romeinen 8, vers 26 en 27 zegt: de geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Romeinen 8 vers 34 zegt: Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. God hoort ons zuchten. En juist als bidden moeilijk is, lees dan biddend een psalm, een vast gebed. Heer, leer ons bidden. Mag ons gebed levend zijn. Mag ons gebed tot diepte komen. Mag het groeien en ruimer worden. Nou, ik zou het eigenlijk zo willen bidden. Heer, u verlangt ernaar dat wij tot u komen. Mag ook het verlangen naar u bij ons groeien. In alle eenvoud. Nou, ik wil eindigen met twee gebeden. Twee eigenlijk aloude vaste gebeden. Allereerst het hele oude gebed, het Onze Vader. En daarna met een gebed, een lied van Wolfgang Weissnitz. Zullen we samen naar de Heer gaan in gebed. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere, bange nood, voor uw heilig biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden u geslagen, voor het kruis door u gedragen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. God zegen.